Iedereen krijgt een keer te maken met pijn, lijden en tegenslag. Sommige mensen zelfs heel vaak. En dat geldt zeker voor het Joodse volk. Wat kunnen wij leren van het lijden van Israël? Shalom en leuk dat je luistert naar de nieuwe podcast van Israël in de Bijbel. Mijn naam is Jacqueline Lohman en vandaag praten we met Sebastiaan de Graaf over zijn boek Omgaan met tegenslag. Welkom Sebastiaan, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
Sebastiaan is al ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening en daarnaast is hij ook actief als schrijver, bijbelonderwijzer en spreker in verschillende gemeentes. In zijn boek verweeft hij de levens van Bijbelse personen, de verhalen van gelovigen en zijn eigen ervaringen met lijden tot een rode draad die door heel het boek heen loopt. Natuurlijk komt het lijden van Israël ook aan bod. Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven?
Ik heb gemerkt dat in deze tijd bij heel veel mensen geluk echt het belangrijkste doel in hun leven is, terwijl geluk ontzettend fragiel kan zijn. Je moet eigenlijk voor geluk, moet je geluk hebben. Ja, dan blijkt toch, als je echt goed om je heen kijkt, toch heel veel mensen te zijn die met tegenslag te kampen hebben. En wat ik dan vervolgens ook zie, is dat veel mensen toch ook best wel moeite hebben om met tegenslag om te gaan. En dat we dat ook juist wel bij gelovigen terugzien. En dit heeft mij doen besluiten om een boek te schrijven over hoe wij vanuit christelijk oogpunt met tegenslag om kunnen gaan. En het belangrijkste aspect eigenlijk wat er in dat boek staat, is dat wij met pijn, lijden en verdriet naar God mogen gaan. En dat we in de ontmoeting met hem, dan dat leed niet altijd kwijtraken, dat niet altijd weggenomen wordt, maar dat we wel troost, genezing en hoop van God aangeboden krijgen. En het uiteindelijke doel van dat ontmoeten van God in het lijden, is dat we net als Job, die ons zo ontzettend moest lijden, kunnen zeggen, maar nu heeft mijn oog u gezien. En om tot al deze ervaring te komen, is het uiteindelijk ook wel mijn inzicht, is het belangrijk dat we zowel leren als leven. Nou, en daarom heb ik ook de levens van Bijbelse personen als voorbeeld genomen voor ons eigen leven. En ook heb ik veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden en zijn er zo'n 15 ervaringsverhalen van gelovigen opgenomen in het boek. Nou, en dan wil ik nog in ieder geval iets zeggen over de relatie met Israël in het boek, hè? Want we zitten hier tenslotte voor een podcast van Israël en de Bijbel. Kijk, in mijn boek gebruik ik dus Bijbelse levensverhalen, onder andere van Jozef, Job, Elia, Elisa, David en de vrienden van Daniel. En het is goed te beseffen dat de Bijbel geschreven is door het volk Israël en ook voornamelijk over hen gaat. En in de Bijbel vinden we dan uiteindelijk hun geschiedenis terug. En die geschiedenis die leidt tot de komst van de Messias. En dan zie je dan ook in de diepere laag van de Bijbelse geschiedenis typologieën terug en verwijzingen terug.
Typologieën?
Typologieën, dat zijn beeldende beschrijvingen van personen waarin je de Heer Jezus Christus kan herkennen. Een zo'n typologie is bijvoorbeeld die van Jozef. En bij Jozef zie je dat hij als slaaf weggevoerd wordt, in de diepste put belandt en dan uiteindelijk toch bijna op de hoogste troon komt te zitten. Nou, bij de Heer Jezus zien we ook dat hij de put van de dood in moet gaan en dan door God de allerhoogste positie gegeven wordt. Nou, dan denk ik ook aan Psalm 22 als we het over de Heer Jezus hebben, waarin staat, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is natuurlijk een woord dat de Heer Jezus uitspreekt op het moment dat hij aan het kruis van Golgotha hangt. Maar naast typologieën kunnen we natuurlijk ook geestelijke lessen voor ons eigen leven leren uit die levensverhalen. Ik denk ook dat die levensverhalen van Bijbelse personen daarvoor voor bedoeld zijn. En ja, daarvoor heb ik ze dan ook met name gebruikt in mijn boek. En het mooie is dus uiteindelijk dat God ons de Bijbel in velerlei opzichten geeft. En hij heeft dat ons gegeven als geschenk door zijn volk. En dat volk dat neemt nog steeds een bijzondere plek in bij hem vanwege de belofte die hij hen gedaan heeft. En we moeten bedenken dat alles wat wij dus zeggen, spreken of schrijven vanuit de Bijbel ten diepste een Joods karakter met zich meedraagt.
En kun jij ten aanzien van dat laatste wat je noemt, hè, het Joodse karakter van de Bijbel, een voorbeeld geven naar aanleiding van jouw boek?
Ja, dat kan ik zeker. Kijk, wat wij vaak doen is dat wij de Bijbel vaak benaderen als een dogmatisch boek vol leerstellingen en regels. Een tijd terug heb ik een boek gelezen van Abraham Heschel. Hij is een Joodse godsdienstfilosoof. En hij zegt daar in zijn boek het volgende over. En het boek heet trouwens God zoekt de mens. De God van de profeten is voortgekomen uit daden en gebeurtenissen. Geloven is gedenken, niet louter het aanvaarden van de waarheid van een stel dogma's. Geloven gebeurt dus, en dat leer ik uit dit gedeelte, niet alleen in het leren, maar juist ook in het leven. Denk bijvoorbeeld aan het Hebreeuwse woord shema. Dat betekent niet alleen luisteren, maar ook gehoorzamen door naar te leven. Nou, nu ga ik naar mijn voorbeeld over het Joodse karakter van de Bijbel. En ik heb hiervoor Romeinen 8 vers 28 genomen. Kijk, als je die tekst leest, en laten we eerst eens even globaal bekijken wat er staat. Want God zegt daar zoveel als dat degene die hem lief hebben, dat hij voor hen alle dingen ten goede doet meewerken. En als je die tekst leest, is dat een hele mooie tekst. Een hele bemoedigende nieuwtestamentische tekst. En wij zien dat vaak als een tekst die op zich staat en misschien wel een nieuwe waarheid verkondigt. Overigens is het ook een tekst waarbij je met onvoorzichtige toepassing toch uit de bocht kan vliegen. Maar die tekst die vatten wij vaak eerder op als een leerstelling dan als een manier waarop wij het leven tegemoet treden. En er zit ook nog een heel verhaal achter. Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wanneer een Joodse lezer deze tekst leest, dat hij dan direct denkt aan wat in Genesis 50 vers 50 staat. Daar worden we meegenomen naar de geschiedenis van Jozef. Jacob is overleden en Jozef en zijn broers bevinden zich op dat moment in Egypte. En de broers van Jozef zijn, nu hun vader is overleden, bang dat Jozef hem wat aandoet. En Jozef zegt dan, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. God heeft dus klaarblijkelijk de tragische gebeurtenissen rond Jozef gebruikt om iets goeds uit voor te laten komen. Maar we zien dat daar wel een hele geschiedenis aan vooraf gaat. Jozef die eerst pronkt met zijn gewaden en dan bij zijn broers eten gaat brengen. Daarvoor had hij trouwens ook nog van die dromen waarover hij liep op te scheppen. En dan wordt hij, als hij zijn broers eten gaat brengen, in de put gegooid. Wordt hij als slaaf weggevoerd. Komt hij bij Potifar terecht. Komt hij daarna in de gevangenis terecht. Ja, er gebeurt van alles. En dan pas komt hij bij Farao en wordt hij als onderkoning aangesteld. Zo zie je dat daar een hele geschiedenis aan vooraf gaat. En als er dan staat in die geschiedenis van Genesis 50, dat God het kwaad dat de broers tegen Jozef gebruikten, dat God dat ten goede heeft gekeerd, dan is dat niet een dogma, maar dan gaat daar een hele gebeurtenis aan vooraf. Vervolgens volgt daar natuurlijk ook weer een hele geschiedenis op wat Jozef zegt. Namelijk het volk Israël blijft in Egypte, Jozef sterft daar ook en daar volgt dan uiteindelijk slavernij op. En het volk Israël wordt eruit verlost en dan wordt ook het Pesach ingesteld. En ja, als je dan gaat kijken naar wat voor het Joodse volk belangrijk is, dan is de verlossing uit Egypte en de instelling van het Pesach de belangrijkste gebeurtenis uit de Tanach, uit wat wij dan kennen, het Oude Testament. En zo zie je dat achter zo'n bekende tekst uit het Nieuwe Testament, we hebben het hier nog steeds over Romeinen 8 vers 28 en wat daarachter zit. Ja, daar gaat een heel oud-testamentische geschiedenis achter schuil. Ja, die geschiedenis staat dan ook nog eens in een van de vijf boeken van de Torah, de wet. En eigenlijk betekent wet letterlijk zoveel als onderwijzing. En dat wat wij dan wet noemen, blijkt bij nadere beschouwing meer uit geschiedenissen dan uit regels te bestaan. Nou, en dat is denk ik toch echt wel een belangrijk ding wat we voor ogen moeten houden als we naar het Oude Testament kijken. Maar ook als we bijvoorbeeld een nieuw-testamentische tekst lezen en daarmee aan de slag gaan, dat we vaak moeten beseffen dat zo'n tekst een basis heeft in het Oude Testament.
Dus door Joodse bril bekijken.
Door Joodse bril bekijken, ja.
Nou heb je het zowel over Israël als over ons, gelovigen vandaag, dat God alle dingen ten goede doet meewerken voor wie hem lief hebben. Is dat niet een klein beetje kort door de bocht ten aanzien van het lijden van Israël, van het Joodse volk?
Ja, daar heb je echt wel een punt, vind ik hoor. Want dat is zeker niet het hele verhaal. Soms krijgen wij de achterkant van het verhaal niet te zien. Bij Jozef zien we die achterkant van het verhaal wel. Dat Jozef zegt van ja, God heeft dit allemaal laten gebeuren met een bepaald doel. Maar soms zien we die achterkant van het verhaal echt niet. En aanvankelijk was dat bij Jozef en zijn familie ook het geval. Moet je maar eens kijken naar wat vader Jacob uitroept als hij nog denkt dat Jozef dood is en Simeon gegijzeld wordt in Egypte. En Benjamin daar ook naartoe moet. In Genesis 42, vers 36 zegt hij dan, al deze dingen zijn tegen mij.
Hij zag het echt niet meer zitten.
Hij zag het niet meer zitten. Hij was er helemaal klaar mee met het leven. Hij zag er geen gat meer in. Zijn hele toekomst, als je het zo leest, ja, was in duigen gevallen. Nou, en ik denk dat wij dat idee ook wel eens kunnen hebben in het leven. Ja, misschien op een slechte maandagochtend, dat het allemaal niet mee zit. Maar goed, dat is van voorbijgaande aard. Dan kun je misschien s'avonds op de bank wel weer denken, nou, toch is het wel weer goed gegaan. Maar soms kan het ook echt bij mensen een heel leven lang tegenzitten. Dan kan het ons ook niet altijd duidelijk worden dat God alles ten goede doet meewerken. En als je tragedie op tragedie moet meemaken, hè, dan ja, hoe kun je daar dan Gods bedoeling achter zien? Hoe kun je dan gaan inzien dat God een bedoeling aan dat soort zaken geeft? Maar soms kan het ook nog eens een keer zo zijn dat wij door depressie of andere zaken het zicht op Gods leiding in ons leven verliezen. Ja, dan is één ding wel fijn, dat we door de Heere Jezus Christus de hoop op het eeuwige leven hebben. Alles wat ons hier niet duidelijk wordt, en dat is toch wel echt wat we mogen weten, zal in Gods toekomstige heerlijkheid wel duidelijk worden. Ik denk dat je dat kunt vergelijken ook met een borduurwerk. Van dat borduurwerk zien wij nu enkel de achterkant. En wie zo'n ouderwets borduurwerk kent, die ziet dat aan de achterkant allemaal losse stukjes, losse eindjes zitten. Daar valt geen patroon, geen afbeelding aan te ontdekken. Nou, ons leven kan soms ook wel eens een enorme chaos lijken met heel veel losse eindjes. Als je nu het borduurwerk omdraait, ja, dan krijg je vaak een hele mooie afbeelding. Maar behalve als ik het geborduurd zou hebben, dan zou de voorkant er nog slechter uitzien dan de achterkant. Maar als je echt zo'n oma hebt die goed kan borduren, dan zie je een prachtige afbeelding waar geen steekje los zit. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje hoe het werkt ten aanzien van ons leven. Ons leven lijkt nu nog soms op de achterkant van een borduurwerk. Maar als we straks in Gods heerlijkheid zijn aangekomen, dan zullen we de voorkant van het borduurwerk zien. En dan zullen we gaan zien dat ja, alles toch uiteindelijk is gelopen zoals God dat had bedoeld. Maar ik besef hè, ook hierin dat deze gedachte ja, toch ook soms nog wel onvoldoende kan zijn om ons aan op te trekken. Ik denk dan aan een citaat van een heel erg gelovige vrouw die in diepe depressie God echt niet meer ervaarde. Zij geloofde nog wel in hem, maar was het contact compleet met hem kwijt. En wat haar toen op dat moment nog wel vasthield aan God, dat was het geloof. En zij zegt erover, hij, en daarmee bedoelt ze de Heere Jezus, liet toe dat de donkerste duisternis in mijn ziel drong. En dat de gedachte aan de hemel alleen nog maar strijd en kwelling was. Deze beproeving zou niet alleen maar een paar dagen, een paar weken duren. Ze zou pas ophouden op het door God bepaalde uur. En dit uur is nog niet gekomen. Ja, weet je, het enige wat je dan nog overeind kan houden hè, op zo'n moment, dat is denk ik het geloof.
Maar hoe zie jij dit dan in relatie tot Israël?
Ja, ik denk aan twee dingen die voor mij heel schrijnend beeldend zijn. Aan de ene kant het lijden van Job en aan de andere kant de Holocaust. Eigenlijk zou je ze ook samen kunnen voegen tot één onderwerp. Het Jobslijden van Israël. Nou, ik denk dat we er allemaal wel van gehoord hebben. Nou, laten we eerst nou eens even naar Job gaan. Job moest onnoemelijk lijden. Hij raakte zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid kwijt. En hij raakte in zekere zin ook zijn vrouw kwijt, omdat zij hem adviseert God te verlaten. En daarna zien we dat zijn vrienden hem ook nog eens een keer beschuldigen, ja, heel onterecht van zondig gedrag. Job, je zal wel een zonde hebben gedaan dat het zo met je gaat. En bovendien zien we ook nog eens dat ja, Job niet weet waarom hij moet lijden. Hij komt daar ook in die hele geschiedenis niet achter. Bijzonder is dat wij als lezer van het boek Job wel een kijkje achter de coulissen krijgen. En dan zien we dat Job moest lijden omdat Satan, zijn naam betekent tegenstander, zo zou je het hier ook kunnen vertalen. Satan wil dat. Satan wil dat Job lijdt. En waarom wil hij dat? Nou, hij meent dat Job God enkel dient omdat God hem rijk gezegend heeft. Zo van Job denkt van ja, God heeft me al het goeds gegeven en daarom dien ik hem. Satan wil Job alles kwijt laten raken, zodat hij God vaarwel zegt. En daarmee wil hij dan bewijzen dat Job een voorwaardelijk geloof heeft. Dus een geloof dat gebaseerd is op het feit dat God hem voorspoed, gezondheid en kinderen geeft. En Satan heeft dan eigenlijk zoiets van, ja, als we hem dat alles afnemen, dan zal Job God wel vaarwel zeggen. Bijzonder is in deze geschiedenis, is dat God over de situatie van Job zegt dat hij onterecht moet lijden. Dat vond ik toch wel frappant. Hè? In Job 2 vers 3 zegt God namelijk over Job, en hij zegt dat tegen Satan, hij, en dan gaat het over Job, houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u, dat wordt gedoeld op de Satan, mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Ja, ten diepste was het niet Gods bedoeling om Job te laten lijden. Maar God wordt als het ware door Satan in de positie gedrongen om dat lijden toe te staan, omdat anders zijn eigen integriteit en de geloofwaardigheid van Jobs geloof op het spel staat. Dus volgens God treft Job dus al dat leed zonder reden. Dat is toch eigenlijk wel bizar. En daarbij nog even voor de duidelijkheid. Job heeft dus totaal geen weet van al deze beweegredenen. Als ik dan naar Israël kijk, dan zie ik ook onbegrijpelijk leed. Ook daar kunnen wij niet achter de coulissen kijken om te ontdekken wat hier nu exact de bedoeling van is. En dan denk ik dus als kind van deze tijd aan de Holocaust. En iemand zei hier eens over, hier kwamen niet 6 miljoen Joden om, maar 6 miljoen keer een Jood. En daarmee bedoelde hij van ja, weet je, die 6 miljoen Joden, dat waren allemaal individuen, allemaal personen die ieder hun eigen levensverhaal hadden. Dus ja, eigenlijk zijn het dus 6 miljoen levensgeschiedenissen die tijdens de Holocaust uitgewist zijn. En dan is de vraag van ja, hoe moeten wij duiden wat toen gebeurd is? Ik denk dat we ervoor op moeten passen om, net als de vrienden van Job, met verklaringen te komen, zonder dat wij echt weten waar wij het over hebben. Naar mijn mening wordt toch wel soms te snel de kaart getrokken. Zijn bloed komt over ons en onze kinderen. En dit is wat de Joden riepen toen de Heer Jezus veroordeeld werd en waarmee ze daar hun goedkeuring aan gaven.
Zoals ze hebben het zichzelf aangedaan.
Precies. Ja, sommigen die gebruiken deze uitspraak en die zeggen daar in feite mee van ja, dat hebben ze zelf aangedaan. Eigen schuld, dikke bult. En ik denk dat je daarmee op de troon van God gaat zitten. En ben je net als de veroordelende vrienden van Job. Dat doe je overigens ook door te zeggen dat Israël het heil van Christus niet meer nodig heeft, omdat zij al zoveel hebben geleden. Ook dan ga je op de troon van God zitten. Bedenk in dat opzicht dat zelfs de onberispelijke Job, die niets verkeerd had gedaan, berouw toonde tegenover God. Ja, als we dan naar het Joodse volk kijken, dan zien wij dat zij het leed dat hen treft vaak beschouwen als iets dat bij het leven hoort. Onbegrijpelijkheid ervan, dat leggen ze in de hand van de Almachtige. En ik denk dat wij dat ook meer zouden moeten doen.
Maar welke houding zouden wij dan tegenover Israël, het Joodse volk, behoren aan te nemen?
In de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is dat wij een houding van respect dienen te hebben voor het Joodse karakter van de Bijbel. God heeft dit boek via zijn volk aan ons gegeven. En ik denk dat we dat respect onder andere kunnen tonen door ons in de Joodse geschiedenis en cultuur te verdiepen. Dat helpt ons een beter begrip van de Bijbel te krijgen. En ik denk dat Israël en de Bijbel daar echt een belangrijke rol in speelt.
Nou ja, het hoofddoel van Israël en de Bijbel is natuurlijk de Bijbel weer teruggeven aan het Joodse volk.
Klopt. Maar dat doe je door eerst het contact met het volk Israël te leggen. In ieder geval ook hun cultuur te kennen en hun achtergronden te kennen. Want als je dat niet weet, dan wordt het ook heel lastig om hen te benaderen en om het gesprek met hen aan te gaan. Dus dat is denk ik echt wel een punt wat duidelijk maakt dat het goed is dat wij ons in de Joodse geschiedenis en cultuur verdiepen. En ik denk ook wat belangrijk is, en dat is dan mijn tweede punt, dat wij een houding aannemen waarin wij leren van het geduldig ondergaan van lijden wat het volk Israël doet. En in deze tijd komen mensen voor allerlei soorten recht op. En natuurlijk, dat mag. Ook gelovigen doen dat. Maar wat wel vaak gebeurt, is dat dit op een eisende en boze manier gebeurt. En ja, soms ook nog met geweld erbij. Bij Joden zien we eerder een houding van berusting en overgave als een lijden treft. Een heel mooi voorbeeld daarvan, dat trof ik aan in het boek van Arnon Grunberg bij ons in Auschwitz. Hij beschrijft daar gebeurtenissen zoals die plaatsvonden in het concentratiekamp Auschwitz. En in feite is het een bundeling van verhalen van mensen die Auschwitz hebben meegemaakt. En in een van die verhalen die hij in dat boek heeft opgenomen, worden we meegenomen naar het moment dat een 100-tal Joodse mannen die in de crematoria van Auschwitz werkten, omgebracht gaan worden. Een hulprabijn die tot die groep behoort, die spreekt hen als laatste woorden dan het volgende toe. Broeders, volgens Gods ondoorgrondelijke raadsbesluit moeten we nu onze laatste tocht aanvaarden. Een wreed en gruwelijk lot heeft ons gedwongen mee te werken aan de uitroeiing van ons volk, voordat we nu zelf tot as vergaan. Het betaamt ons niet naar de redenen te vragen, want we zijn niets tegenover de almachtige God.
Onvoorstelbaar, hè?
Ja, onvoorstelbaar dat ze deze houding hebben en ik zou toch misschien zelf eerder denken, ik zou in opstand komen en je zou alles scheldend ten onder gaan. Maar wat je hier dus in feite ziet, is dezelfde houding die je bij Job aantreft en wat dan in Job 39 vers 37 door hem zelf als volgt beschreven wordt. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ja, ik zwijg. Ik weet niet wat Gods redenen zijn. Dus ik spreek niet. Ik laat het aan u over, Heer. Ik leg mijn leven in uw handen. Nou, dat was het tweede punt. Het derde punt, als we het hebben over de houding die we ten opzichte van Israël dienen te hebben, is het volgende. Ik denk dat ons een houding van mededogen past vanwege het enorme lijden dat het volk Israël heeft ondergaan. En dat mededogen, dat kunnen we tonen door ons in hun geschiedenis en hun verhalen te verdiepen. Eerst naar het volk Israël luisteren en dan gaan praten. En wat de vrienden van Job deden, dat was het omgekeerde. En dat werkte niet. Eerst praten en toen uiteindelijk niet echt luisteren. Daarbij waren ze ook nog eens een keer veroordelend richting Job, waarbij zij zowel verkeerd over Job als God dachten. En ik heb in mijn werk als hulpverlener geleerd, ja, hoe helpend het uiteindelijk kan zijn om een luisterende houding zonder oordeel te hebben. Dat opent pas echt deuren, ook voor het evangelie.
Voor meer info, studies en natuurlijk podcast, kijk je op www.israel-en-de-bijbel.nl.
Even voor wat betreft het evangelie. Sebastian, vind jij het nodig dat het evangelie van de Heer Jezus onder Joden verkondigd wordt?
Een tijd terug las ik dus het boek God zoekt de mens van Abraham Joshua Heschel. Echt een prachtig boek van een niet-Christus belijdende Jood. En na het lezen van dat boek had ik echt het idee, hij is nog maar één stap van Christus vandaan. Wat ontzettend jammer dat hij die stap niet maakt. Maar die stap die blijkt soms zo levensgroot te zijn. En eigenlijk is het met Israël net zo als het met Job het geval is. En wat hij zegt in Job 9 vers 11. Daar zegt Job dan, gaat God langs mij heen? Ik zie hem niet. Gaat hij mij voorbij? Ik merk hem niet op. De Heer Jezus leefde onder het volk Israël, maar ze zagen hem niet. En je zou zo graag willen dat ze hem zouden zien en erkennen. Het zou zo mooi zijn als ze met Job, maar dan ten aanzien van Christus, zouden kunnen zeggen, maar nu heeft mijn oog u gezien. Israël heeft ons Gods Bijbel geschonken. Ik vind het werk van Israël en de Bijbel, waarin Joodse mensen de Bijbel als het ware weer teruggegeven wordt, echt een heel waardevol initiatief. Het is een daad van wederkerigheid en liefde. Iets wat overigens ook goed tot uitdrukking komt in het woord dabar, wat zowel woord als daad betekent. De daad die je doet, is dat je het woord teruggeeft. Dat is echt heel mooi.
Ik ben alweer, Sebastian, aan mijn laatste vraag. Het Joodse volk heeft veel geleden. Er is altijd die aanwezige Jodenhaat. En ook vandaag zien we dat nog weer toenemen. Het houdt gewoon niet op. Is er nog hoop voor Israël?
Ja, ik zie absoluut hoop voor Israël. De Bijbel is niet alleen een boek van geloof en liefde, maar ook van hoop. Zonder hoop hebben geloof en liefde ook geen waarde. Hè? Alle drie kunnen niet zonder elkaar. En dan denk ik aan Paulus die in Romeinen 15 vers 12 Jesaja aanhaalt en daar spreekt over de hoop voor de volken die door Israël gegeven zal worden. En er staat daar in Romeinen 15 vers 12, de wortel van Izaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de volken, op hem zullen de volken hopen. En wat je ziet is dat het hier over Israëls Messias gaat, de Heer Jezus Christus. Hij is afkomstig uit Israëls koninklijke geslacht van David. Hij zal koning zijn over zijn eigen volk, maar ook over de andere volken. En verder zien we ook in Romeinen 15 staan, wees vrolijk volken met zijn volk. En dan zien we in Romeinen 15 vers 13 de hoop nogmaals terug, de God nu van de hoop. God is een God van hoop. En hij schenkt die in Christus door zijn volk Israël aan deze wereld. Door het geloof in Christus mag iedere gelovige, of hij nu wel of geen Jood is, uitzien naar een nieuwe wereld. Zonder pijn, lijden en verdriet. En het is juist deze hoop die ons in een donkere tijd als deze moed en kracht mag geven. Wij zijn niet zonder hoop en dat geldt ook voor Israël.
Een prachtige afsluiting. Dankjewel Sebastian. Het boek Omgaan met tegenslag is begin 2021 te koop. Luisteraar, jij ook enorm bedankt. Tot snel en vooral shalom.